Welkom bij de GoNTel podcast, waar je elke week wordt geïnspireerd, opgebouwd en bemoedigd met een frisse boodschap in begrijpelijke taal. Het leven wordt pas leuk als de stekker erin gaat. Luister naar deel 1 van Light the Fire.
Koningen 17, als je je Bijbel bij hebt, mag je hem daar openen. Het is misschien moeilijk om te lezen, maar heel veel mensen hebben tegenwoordig een mobieltje met een beetje licht en dan kun je het zien. En anders kun je gewoon naar me luisteren, want dat is ook gewoon oké. Okay. In 1 Koningen 17 zien we dat Elia ineens ter tonele komt. Eerder hadden we nog niet over hem gelezen. En als hij dan komt, dan komt hij eigenlijk met niet zo'n hele goede mededeling. Hij komt naar koning Ahab en God die had tot hem gesproken. En dan zei hij, het volk dient de Baal meer dan dat ze mij dienen. En het wordt tijd dat ik de Baal confronteer met het feit dat hij een absolute fake is. Dat hij een nepper is. En de wereld die moet dat zien. En Elia, jij mag dat gaan doen. Ga en maak de mededeling tegen Baal dat er niet één druppel regen zal vallen totdat ik het zeg. En God gebruikte de mond van Elia om dat te profeteren tot zijn volk. Nou, dat moet geen makkelijke opdracht geweest zijn voor Elia. Maar hij doet het. En ik ben het verhaal gaan lezen. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg, ik heb het al 7 tot 10 keer gelezen. Omdat ik meerdere dingen wilde ontdekken. Ik wilde er dieper in gaan. Ik ben wat onderzoek gaan doen. En ik dacht, wie is die Baal? We weten allemaal dat het een afgod is. Maar waar komt die vandaan? En toen ontdekte ik dat Baal was de god van de vruchtbaarheid. In feite was hij degene die de mensen verantwoordelijk hielden voor de vruchtbaarheid van het land. In een ander gedeelte wordt de Baal ook wel vergeleken met de regengod. De god die voor regen zorgt. Dus hij zorgde ervoor dat er geen droogte was. Dat iedereen genoeg oogst had in zijn leven. Je zou kunnen zeggen dat Baal de bron was van de inkomsten van alle mensen. En dat is nou precies het punt waar je God stikjaloers maakt. Als je op andere dingen begint te vertrouwen in plaats van zijn bron van voorziening. En God had er zo'n enorme hekel aan dat hij die fake confronteerde. En hij zei, het is afgelopen, zei hij. God van de regen. Geen druppel meer, totdat ik zeg dat het gaat regenen. En ik denk dat de mensen misschien wat gelachen hebben en gedaan. U kent het verhaal. God die zegt tegen Elia, maak dat je wegkomt. En hij gaat langs de Jordaan liggen. En de Heer die begint voor hem te voorzien. Kijk, Ahab die was verantwoordelijk voor dit hele probleem. Hij was getrouwd met Izebel. En die was de dochter van Et Baal. Haar vader was een directe verbeelding van de god van Baal. Zij was een dochter van een ander verbond. En als je in een ander verbond treedt, als het verbond dat jij hebt, zal dat verbond je altijd in problemen brengen. En dan moet je op letten. Als je van God houdt, moet je hem op de eerste plek zetten. In alles wat je hebt. En Ahab deed dat niet. Hij nam het niet zo nauw. Hij dacht, nou, het zal wel meevallen, we zullen wel zien. Maar zij was een probleem. En ze veroorzaakte grote chaos. Zij introduceerde Baal. Zij vermoordde de profeten van de Heer. God van de vruchtbaarheid. En dan trekt Elia, die trekt zich terug. En wat ik zo bijzonder vind, is dat we in 1 Koningen 17 vers 4 lezen. Dat God zegt, ik heb de raven opgedragen om voor je te zorgen. Ik wil dat u weet dat God een God is die je 100% kent. Die al je noden kent. En dat als jij in de problemen bent, dat hij in staat is om vogels op te dragen. Opdracht te geven om voor jou te zorgen. Hij kan een opdracht geven voor jouw voorziening. En dat is wat hij deed. Hij zorgde voor Elia. Na een periode van lange droogte, droogte uiteindelijk ook de rivier op waar Elia bij lag. En toen zei God, ga naar Sarafat, hè, die weduwe daar. Die zal voor je zorgen. Ik heb een weduwe opgedragen, zei hij, om voor je te zorgen. En weet je wat het leuk is? Als Elia dan aankomt, dan weet zij nog niet eens dat ze dat zou doen. De Bijbel zegt, God had het verteld. Maar zij wist er niets van. En misschien is het ook wel zo in ons leven. Dat God iets tegen jou gezegd heeft, maar je weet het nog niet. Het is mijn gebed dat je erachter zult komen wat God jou heeft opgedragen deze week. Wat heeft een specifieke taak voor ons allemaal. En dan zou je denken, een arme weduwe. Heeft God dan echt geen medelijden? Want hij kwam aan en Elia, die zag haar. En hij zei, mevrouw zou misschien wat drinken voor me willen halen. En zo aardig als dat ze was, zei ze, nou, dat is geen probleem. Voegt hij eraan toe. En als je dan toch wat gaat halen, bak dan ook even een brood voor me. En de weduwe kijkt naar Elia en zegt, ja, ze zegt, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb net mijn laatste beetje meel en mijn laatste beetje olie. En ik ga mijn laatste koeken bakken voor mij en mijn zoon. En daarna denk ik dat we maar moeten sterven. Nee, zegt Elia, bak maar een koek voor mij. Vind je dat niet een beetje aso? Ik bedoel, hè gast, joh, die mevrouw al helemaal niks meer. Beetje boden, je moet wel een man van God zijn als je het laatste van iemand durft te vragen. Penninkje van de weduwe, Jezus zat naast de offerkist. Vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Weet je wat ik zo mooi vind? Hij zit naast de kist en hij kijkt naar wat iedereen geeft. Weet je dat niet apart? Ik bedoel, als de dominee zou staan kijken naar wat jij in het mandje gooit. En dan aan het einde van dat het mandje is rondgegaan, trekt hij de conclusie over wie het allermeest gegeven heeft. Weet je wat Jezus niet deed? Hij haalde niet het penninkje uit de offerkist en gaf het terug aan de weduwe en zei, ah, dat is nou zielig voor je. Neem maar terug. Want hij kende de waarde van een waardig offer. Als je een offer aan God brengt, kan niemand dat van je afnemen. En God is degene die ervoor zal vergoeden. God had geen medelijden met deze weduwe. En Elia die zei, hij zei, zolang ik er ben, er zal altijd genoeg bloem zijn. Er zal altijd genoeg olie zijn. En dat is precies wat God deed. Het is een wonder op zich. We know the story. Ik ga niet te veel in op het hele Mount Carmel verhaal, maar er zijn een aantal dingen eromheen die ik wil laten zien. Maar ik wil je even meenemen door het verhaal. God die spreekt tot Elia en hij zegt, het is tijd. Je moet gaan. Terug naar Israël. En Elia gaat terug naar Israël. En hij gaat op zoek naar de koning. En uiteindelijk ontmoet hij Agab. En die zei, het moment is daar. Ik wil dat je iedereen verzamelt aan de voet van de berg Carmel. Kennen het verhaal? Alle Israëlieten die komen bij elkaar. Er is ernstige droogte. De koning heeft allerlei problemen. Ik bedoel, het vee heeft niet genoeg meer te drinken enzovoort. En als ze daar dan allemaal bij elkaar zijn, dan zegt Elia, hij zegt, oké, hoe lang zullen jullie nog op twee gedachten hinken, zegt hij dan. Als God God is, dien hem dan met heel je hart. Maar als de Baal God is, dien hem dan met heel je hart. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoeveel dienstknechten van God hebben het lef om dat te zeggen in deze wereld? Als God God is, dien hem dan. Is hij het niet, hoef je het niet te doen. Als het niet waar is wat ik zeg, hoef je God niet te dienen. Want dan is hij er niet. Elia had een lef om zo ver te gaan. Ik heb eens gehoord, en ik heb geen idee of ik het ooit aan zal durven. Maar een van de jongens die ook campagnes voert in Afrika, die deed het volgende. Hij kreeg geen doorbraak in de diensten, niet in de samenkomsten. Dus hij zette zijn sound equipment op in de marketplace. Gewoon de markt waar iedereen was. En toen zei hij dit, zegt hij, breng me één blinde, een dove en een lamme. Ik zal voor ze bidden. En als het waar is wat ik zeg, zal God ze genezen. En als het niet waar is, hoef je niet te geloven wat ik zeg. Wow. Ik bedoel, that's another level. En misschien kun je dat ook alleen maar doen als God het van je vraagt. En God, die gehoorzaamde zijn gebed op dat moment. Die blinde ging zien, die dove ging horen, die lamme ging lopen. En er waren een heleboel moslims tot geloof. God houdt ervan om te laten zien hoe groot hij is. Zijn kracht en zijn liefde. We kennen het verhaal, hè? Baal die mag eerst, of althans zijn volgelingen. En ze zeggen, weet je wel, die stieren erbij, alten erbij. En Elia zegt, jullie zijn met meer, dus jullie mogen eerst. 450 man. En ik was erover aan het bidden en ik vroeg aan de Heer. Ik zei, Heer, wat is er nou zo leuk aan Baal? Waarom zou je Baal willen dienen? Als u ook een optie bent om te dienen. Waarom? En toen liet de Heer me zien. Hij zei, David, dat komt omdat Baal een zelfgemaakte God is. Die hebben jullie zo leuk gemaakt als dat jullie zelf wilden. En het is ook zo dat met hoe je hem geschapen hebt, heb je je eigen regels gemaakt over hoe je hem kunt dienen. In andere woorden, als je Baal dient, als je een afgod dient, als je Baal dient, dan kun je het zo doen zoals jij het leuk vindt, zoals jij het wil. Dus dat is ook wat die priesters deden. Ze hadden van alles bij verzonnen. Zelfs tot en met het punt dat ze zichzelf sneden met spieren en lansen en een gedoe. In andere woorden, als je Baal wil dienen, dan komt dat heel veel voort uit eigen werk, uit eigen kracht. zelf iets willen doen. Omdat het kan toch niet zo zijn dat ik alleen maar de naam van de Heer hoef te vertrouwen en dan doet Hij de rest. Het kan toch niet zo zijn dat ik alleen maar Hem hoef te aanbidden en dan zorgt Hij voor de rest. Ik wil iets doen. Ik moet iets doen. Ik wil iets aan bijdragen. Dat is wat de mensen deden bij Baal. En Baal werd een voorzienende bron die de mens zelf hadden gebouwd. Als er voorzienende bronnen zijn in ons leven die buiten God omgaan, dan komt het moment dat God de Baal in ons leven zal confronteren. En hij zegt, als je leunt op je eigen voorzieningen, dan wordt het tijd dat je mij leert kennen. Want het is fake. Het is snep en het is niet echt. Nou, we kennen het verhaal, long story short. Baal roepen, maar Baal doet niets, want hij was er niet. En Elia die maakte nog een leuk grapje van, hè? Dat kennen we ook allemaal, hebben we al de preken al gehoord. Is hij zich soms afzonderen? Zit hij even op de wc? Ligt hij misschien te slapen? Is hij op reis gegaan? Maar het blijft stil. Er is niets aan de hand. En dan staat er in 1 Koningen 18 vers 30. Elia die zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Elia was aan de beurt. En toen ze bij hem waren komen staan, staat er, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Light the fire. Elia had niet de verantwoordelijkheid om het vuurtje brandende te houden in zijn eigen hart alleen. Hij kreeg de verantwoordelijkheid om een vuur laaiend te maken onder een compleet volk. Dat was een veel grotere opdracht. Als je wil weten hoe je in vuur en vlam voor Jezus kan staan, dan kun je kijken naar het leven van Elia. En dat niet alleen, maar ook naar de demonstratie die hij gaf. En hoe dat hij dat deed. Hij liet de Israëlieten er omheen komen staan. En hij zei, hij bouwde het verwoeste altaar van de Heer weer op. Weet je wat ik zo mooi vind? Het allereerste wat Elia deed om het vuur van God terug in het volk van Israël te krijgen, is hij bouwde een altaar van aanbidding. Aanbidding. Overgave. Niet ik hier. Niet mijn eigen voorziening. Niet de Baal. Niet wat ik zelf verzonnen heb. Niet vanuit mijn eigen kracht. Maar vanuit aanbidding en overgave naar u. Als je het vuur van God wil zien in je eigen leven, zul je moeten overgaan tot absolute aanbidding in de tegenwoordigheid van God. En er staat hier in vers 31 en 32. Hij nam 12 stenen, evenals het aantal stammen van Israël. De nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die 12 stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een gul graven met een lengte van 200 el. Weet je wat Elia deed? Elia ging één, hij ging terug naar het hart van aanbidding. En nadat hij terugging naar het hart van aanbidding, ging hij terug naar het verbond wat God met Israël had gesloten. 12 stenen, het verbond wat God was aangegaan. Tegenwoordig is ons fundament van het verbond is Jezus Christus. Weet je, als jij vuur van God in je leven nodig hebt, dan wil ik je aanmoedigen. Ga terug naar het hart van aanbidding. En als je teruggaat naar het hart van aanbidding, wil ik je aanmoedigen om je te verootmoedigen voor God. En dat niet alleen te zeggen, Heer Jezus, uw verbond, dat wat u voor mij deed, dat wil ik mij herinneren. Niet mijn omstandigheden, maar ik verootmoedig mij voor u. Ik bouw een altaar. Met mijn leven voor u en u alleen. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 3 vers 10. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen die bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament liggen dan dat er al is. Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. En op de dag van het oordeel zal blijken wat er... Want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. En wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Jezus is het fundament van ons altaar. Ik heb Jan-Paul heeft iets heel moois gezegd. Hij zei, David, als je bediening bouwt, en volgens mij heb je dat ook gedeeld met Wilke, dan kun je of een stad bouwen of je kunt een altaar bouwen. Je kunt je eigen succes bouwen of je kunt een plaats van aanbidding kiezen. Een plek waar je anderen meeneemt in de tegenwoordigheid van God. Waar je gericht bent op aanbidding. Waar je gericht bent op het verbond met God. Weet je, ik ken heel wat mensen die worstelen met het vuur van God in hun leven. Ik heb heel veel vragen gehad van mensen daar. Hoe kan ik nou zorgen dat het brandende blijft? Hoe kan het nou zijn dat je altijd zo enthousiast bent voor God? Hoe is het mogelijk dat ik in al de omstandigheden daar altijd weer op terug kan vallen? En als er een droogte ontstaat in ons leven, omdat we lange tijd niet in de tegenwoordigheid van God zijn geweest, of dingen tegenzitten, of het moeilijk is. Dan zie ik heel veel mensen, in plaats van dat ze zich overgeven in aanbidding, worden ze alleen maar kritischer. En nog cynischer. En zeggen ze, ja, maar het zal wel niet dit, en het zal wel, en ik weet niet of dat. Lieve vriend, als jij herladen moet worden, als je ervaart dat de tegenwoordigheid van God ver bij je vandaan is, als je het moeilijk vindt om in zijn tegenwoordigheid te komen, dan wil ik je uitdagen om van je kritische houding af te stappen, van al de vragen afstand te doen, op je knieën te gaan en God te aanbidden en zeggen, Heer, ik kan niets anders dan u alleen aanbidden, want ik heb u zo nodig. Ik ben nergens zonder u hier. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik vind het verschrikkelijk om bij u vandaan te zijn, maar ik wil mijn verbond met u herstellen. En weet je wat het mooie is? Het fundament ligt er al. Het fundament is Jezus. En als we in dat fundament bij hem komen, kunnen we met al de dingen die we doen in het leven, kunnen we bouwen vanaf daar. 1 Koningen 18 vers 33. Hij stapelde het brandhout op. Hij sneed de stier in stukken en hij legde die op de brandstapel. En toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. En toen dat gebeurde, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. 3 keer 4 is 12 kruiken vol met water. Mag ik je eraan herinneren dat het een extreme droogte was in Israël? Mag ik je eraan herinneren dat wat Elia hier deed absoluut absurd was in de ogen van mensen? Mag ik je eraan herinneren wat een verkwisting dit was van het drinkwater, van wat ze zo keihard nodig hadden, zij zelf om te overleven en al het vee eromheen. En toch had hij er geen moeite mee. Want hij had er ook geen moeite mee om de laatste koek van de weduwe te vragen. En weet je waarom dat was? Omdat hij vertrouwt in een andere bron. Hij vertrouwt in de bron van het leven. Hij vertrouwt in de bron van God Almachtig. Hij vertrouwt in de designer of life. Weet je, menselijke wijze, als je ernaar naar kijkt, denk je, de gast, dat is absurd, weet je wel. Hoe kan je dat nou van een weduwe afnemen? Hoe durf je dat te doen op haar? Wat een parasietenactie, hè? Op haar leven, haar loontje. Maar God had haar opgedragen zorg voor hem. Waarom? Zij werd de grootste zegen in haar leven. Waarom? Ze had een zoon en die stierf. Maar Elia was daar op de juiste plaats, op het juiste moment. En hij wekte haar op tot leven. Hij wekte haar op tot leven. God die weet al de dingen die jij en ik niet weten. En ik wil je uitdagen om je vertrouwen van de bronnen en de logica van deze wereld af te halen. En je vertrouwen te leggen in de handen van de Zoon van God. Dit offer. Ik zal je vertellen als je het vuur van God in je leven opnieuw brandend wil krijgen. 1. Ga terug naar aanbidding. 2. Keer terug naar je fundament. Get right with Jesus. En 3. Als we bij God willen komen, dan zullen we misschien het meest kostbare moeten geven van wat we hebben. Het altaar van je leven is alleen waardevol als er iets waardevols op ligt. En wat betekent dat? Dat betekent dat jouw leven waardevol wordt wanneer het meest waardevolle op dat altaar ligt. Elia nam het water. Hij zegt van het meest kostbare wat we nu hebben, op het altaar voor u alleen, Heer. Als het meest kostbare wat jij bezit tijd is, omdat je zo druk bent met al de andere dingen in het leven, is dat misschien wel het meest waardevolle wat jij kan geven. Als het meest kostbare wat jij bezit wellicht je familie is. Want het is het enige tijd wat je met hun spendeert. En toch maak je nog een beetje tijd vrij om bij God te zijn. Misschien is het wel financieel, zit je super krap. Net als die weduwe. En is een euro een heleboel voor jou. Maar als je het op het altaar legt, dan zal God almachtig zien dat het komt uit een hart van overgave. En dat meest kostbare altaar, dat is waar God op gaat reageren. En dan staat er in 1 Koningen 18, vers 37, geef mij antwoord, Heer. Elia begint te bidden, geef mij antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u Heer God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Ik vind het zo mooi wat Elia hier zegt. Geef mij antwoord, Heer, want dan zal het volk beseffen dat u degene bent die het doet. En dat had niets met zichzelf te maken. En dan zegt hij, het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer. Met het brandhout en de stenen, as en al. Zelfs het water in de gul likte het op. En alle Israëlieten zagen het. En alle vielen op hun knieën. En ze riepen, de Heer is God. De Heer is God. Weet je wat er gebeurt als het vuur van God op het altaar van je leven valt? Dan gaan de mensen om je heen zien dat er een God is die leeft. Waarom denk je dat het zo belangrijk is om hier met elkaar te zijn? Waarom denk je dat het zo heerlijk is om opgebouwd te worden, God te aanbidden met alles wat we hebben, zodat het vuur van God op je leven neerdaalt. En als het vuur van God op jouw leven komt, gaan andere mensen om je heen zien wat het is om God te dienen. En dan zullen ze zeggen, die christenen, die hebben een levende God. Die hebben een levende God.
Dit was het eerste deel van Light the Fire. Heb je genoten? We horen het graag. info@goandtell.nl. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via Twitter, Facebook, Instagram en natuurlijk onze website goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.